Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Joost Klein is gonna represent the... Who the fuck is this guy?
Joost Klein is een veelzijdig man. Rapper, muzikant, netwerker, stijlicoon, marketeer, wereldbestormer, schrijver. In de podcast Joost Klein 12 points belichten we het fenomeen Joost aan de hand van 12 punten.
Joost Klein 12 points.
Joost de Klein 12 points.
Het schijnt vooral in het buitenland veel te gebruikt te worden. Dus Nederland moet je ook meer zien als een soort productieland.
Ja, dat is het. Hè? In Nederland staat echt bekend, ook in die criminele wereld, als het Walhalla voor het produceren van drugs.
Wat gebeurt er in die lege schuur naast jou? Na het luisteren van deze aflevering is de kans groot dat je daar kritische vragen over stelt. Het platteland blijkt een snoepwinkel voor criminelen. Het aantal drugslabs in Noord-Nederland verdubbelde afgelopen jaar zelfs. En de politie kwam deze week met cijfers. Op ons platteland is rust, ruimte en ook nog eens heel weinig politie. De ideale plek voor drugslabs en daar gaan we het over hebben in deze aflevering. Je luistert naar Radio Ramkraak, de crime podcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. De misdaadverslaggevers van deze kranten praten je iedere week bij over misdaad in Noord-Nederland. Mijn naam is Jeroen Kelderman en bij mij aan tafel zitten verslaggevers Ina Reitsema en Robert Erik Lanting. En ik begin bij jou, Ina. Hoe erg is het met die drugslabs?
Nou, dat is best heftig als je bij ons in het archief alleen al kijkt. Hè? Wat wij de afgelopen jaren gehoord hebben, dan waar wat is opgerold. Dan heb je toch over zeker 20, 25 drugslabs in 2,5 jaar tijd. Dus dat is best heftig. En daar moet je je dan bij bedenken dat dit ook maar een tipje van de sluier is. Want er zijn er natuurlijk veel meer die onzichtbaar zijn en waar dus nog heel hard gewerkt wordt.
Ja, ik zie een aantal artikelen op tafel liggen hier. Kun jij eens vertellen, Robert Erik, wat voor drugslabs dan zijn opgerold de afgelopen tijd?
Nou, wat vooral opvalt in het overzicht, dat het in kleine dorpjes is. Hè. Veningen, Kerkenveld, Nijenveen, Houwelen, Stieltjeskanaal, Nieuwerode, Zuidwending, Oude Pekela, Kieuwwindeweer. Het is echt in het buitengebied waar vooral veel drugs wordt geproduceerd. En wat daar erg aan is. Kijk, als het in een schuurtje naast of in een schuur of in een loos naast je gebeurt, zou je kunnen denken, ja, wat kan mij het bommen dat daar wat gebeurt? Nou, het kan je wel zeker bommen, want het is gewoon hartstikke gevaarlijk. Los van het geweld wat erachter zit, wordt er gewerkt met chemische grondstoffen.
Ja, daar zijn ook mooie voorbeelden van. Hè?
Als met je ontploffingsgevaar. Dan,
ja, Houwelen bijvoorbeeld, hè, waar echt een enorme ontploffing was, waar toen twee criminelen dus binnen waren toen de boel ontplofte.
Ja, en eentje kwam op een gegeven moment na die ontploffing helemaal zwart verkoold naar buiten gerend en roepend om hulp. Maar die hulp kwam te laat, want zijn compaan die lag in stukken in het weiland, die was gewoon helemaal aan elkaar geknald.
Ja, die was tientallen meters weggeslingerd, dat lichaam. Ik ben er die avond van die ontploffing ook geweest om daar verslag te doen. En wat vooral opviel is, ik stond op honderden meters afstand, want de politie hield iedereen ver weg vanwege het gevaar. Dat je daar nog steeds een enorm intense chemische lucht rook, die ook gewoon pijn begon te doen aan je keel.
Ja, en dat kan niet gezond zijn.
Nee, en dat is ook het gevaar. En er is wel degelijk een groot gevaar voor de omgeving. En als je bijvoorbeeld kijkt in Nieuwrode, in Drenthe, daar werd drugs geproduceerd in een schuur midden in een woonwijk, zelfs vlakbij een speeltuintje. Ja, je moet er niet aan denken wat er gebeurt als zoiets ontploft.
En in Oude Pekela was het raak, hè, vorig jaar. Maar daar is het goed gegaan. Maar dat was ook heel dicht bij de huizen, waar dus echt een schuur gewoon helemaal uit elkaar spatten.
Ja. Ja. Jij bent een beetje de scheikundige hier aan tafel, Robert Erik. In ieder geval familiair.
Nou, dat moet ik eer geven naar mijn vader. Die is afgestudeerd in scheikunde, ja.
Maar wat voor stoffen gebruiken ze daar? Heb je daar voorbeelden van?
Nou, kijk, als je bijvoorbeeld Kijk, bij Crystal Meth, daar wordt in Nederland is daar het hoofdbestanddeel BMK. Nou, dat is inmiddels een verboden grondstof, maar dat werd vroeger wel gebruikt in de schoonmaakindustrie.
Het is gewoon een schoonmaakmiddel eigenlijk, kan ik het zo noemen?
Ja, en dat op een gegeven moment, hoe exact dat werkt, dat weet ik ook niet. Ik bedoel, als mijn leraar scheikunde meeluistert, die zal wel denken, zal van zijn stoel vallen als hij meeluistert. Maar goed, ik ga wel proberen uit te leggen. Bij Crystal Meth wordt gestreefd naar een zo zuiver mogelijk product. En op een gegeven moment, na een chemisch proces, heb je een soort kristal. En de BMK heeft dan de eigenschap, ik heb het allemaal laten vertellen, maar goed, dat het dan niet het zuiverste product is. Maar wat ze dan doen, is dat ze het opnieuw gaan koken in bijvoorbeeld aceton, om het nog zuiverder te maken. Dus dan worden die kristalletjes, net als een soort suikerklontjes in een heet water, in dit geval in aceton, kokend aceton gegooid. Dan wordt het weer vloeibaar en dan wordt het helemaal schoongekookt. En zodra het dan weer afkoelt, heb je weer die nog zuivere kristallen en dat is veel meer waard.
En waarom is het zo populair eigenlijk?
Omdat crystal meth heeft een lange werking. Als je in vergelijking bijvoorbeeld met cocaïne, dat werkt ongeveer een half uur. En speed weet ongeveer 3 tot 5 uur. Maar als je crystal meth hebt, dat schijnt een werking te hebben van wel ongeveer 12 uur. En dat is dan ook meteen het grote gevaar van deze drug. Het onderdrukt honger- en slaapprikkels. Je krijgt een heel euforisch gevoel. Maar zodra het is uitgewerkt, voel je eigenlijk gewoon op z'n zacht zeggen kloten, dus dan wil je meer. En dus als je het maar een paar keer gebruikt, onderdruk je al die slaap- en hongerprikkels, die onderdruk je al. En ja, je verwoest daarmee je lichaam in no time.
Ja, dan heb je ook dagen niet geslapen waarschijnlijk of gegeten.
Ja, dan eet je weinig, dan slaap je waarschijnlijk heel weinig. Ja, goed, als je dan eenmaal, dan voel je je nog slechter. En ja, dan maakt die aandrang om opnieuw te gebruiken alleen maar groter. En je verwoest je lichaam echt in no time.
Hoe gebruik je deze druk eigenlijk, die crystal meth?
Je kunt het op verschillende manieren gebruiken. Je kunt het injecteren, maar je kunt het ook bijvoorbeeld roken met een basepijpje. En dan verhit je het en dan inhaleer je het. Maar goed, je ziet wel vaak, je hebt wel eens beelden gezien van meth-verslaafden. En wat dan wel eens opvalt, is dat zij een heel slecht gebit hebben. Maar dat komt natuurlijk door het roken. Omdat het zo'n chemische troep is, is het ook een aanslag op je gebit. Dat ligt gewoon in puin. Het schijnt vooral in het buitenland veel te gebruikt te worden. Dus Nederland moet je ook meer zien als een soort productieland.
Hoe is crystal meth eigenlijk ontstaan?
In Nederland wordt misschien gedacht dat het een nieuwe druk is. Omdat het in 2015 werd pas het eerste lab in Nederland opgerold. En we kennen allemaal de serie Breaking Bad op Netflix, waarin crystal meth wordt gekookt. Maar crystal meth is eigenlijk al een hele oude druk. Ja, volgens bepaalde bron in 1893 al ontwikkeld in een lab in Japan. En toen nog onder de naam pervitine. En het werd vooral gebruikt als medicijn voor ADHD, voor narcolepsie, voor voor mensen met overgewicht zou het zelfs gebruikt zijn. En pervitine heeft ook gewoon een belangrijke rol gespeeld in de Tweede Wereldoorlog. De Duitse Weermacht zou stijf hebben gestaan van de pervitine. Om juist maar, het houdt je wakker, om je wakker te houden.
Het ging rond onder de naam panzerchocola, dus eigenlijk tankchocolade.
Ja, en zelfs Adolf Hitler schijnt het gebruikt te hebben. Maar goed, dat zijn natuurlijk smeuïge details die ook door bepaalde historici in twijfel worden getrokken. Maar wat niet in twijfel wordt getrokken, is dat het veel gebruikt is in de Tweede Wereldoorlog.
Nou ja, het klinkt wel heel passend natuurlijk. Hè? Als je zegt dat het juist je zo actief maakt en dat je maar door en door kunt gaan. Ja, dat je dan op een spannend oorlogmoment naar deze druk grijpt, dat klinkt wel heel plausibel. Ja.
Er wordt zelfs gezegd dat onze koningin Wilhelmina in Engeland, toen daar vandaan regeerde ze, dat die dit ook gebruikte om op de been te blijven. En dan ging ze...
Misschien werd het vroeger ook niet gebruikt per se als druk, maar meer
een medicijn.
Als medicijn. Ja, dat is wel een belangrijke nuancering.
Wel een kanttekening om te maken inderdaad, maar je gaat er wel raar van doen.
Ja. Ja, het heeft een prikkelende werking, zo staat het in de scheikundeboek, een prikkelende werking op het zenuwstelsel. Je blijft er gewoon heel alert van, heel wakker, heel actief, heel euforisch voel je. Je voelt je onoverwinnelijk.
Je luistert naar Radio Ramkraak, de crime podcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. En Ina, gebruiken wij dan in Nederland zoveel drugs dat er zoveel drugslabs nodig zijn? Of is er een andere oorzaak voor?
Nederland staat echt bekend, ook in die criminele wereld, als het Walhalla voor het produceren van drugs.
Ja, want als je bij de labs kijkt, die zijn opgerold alleen al in het Noorden. Daar wordt niet alleen crystal meth gemaakt, daar wordt ook ecstasy gemaakt en speed. Het zijn allemaal synthetische harddrugs die worden gemaakt. Ja. Kijk, dat valt het niet bij hennepkwekerijtjes eigenlijk.
Ja, maar goed, daar is het natuurlijk mee begonnen. En nu zie je dat die drugslabs steeds meer de overhand nemen. En ja, dat is ook niet zo verwonderlijk natuurlijk, als je bedenkt dat er echt tekort is aan handhaving, vooral op het platteland. Daarom schieten daar die drugslabs ook zo uit de grond. He, er is te weinig politie. Er is onlangs een rapport verschenen, ondermijning in het Ommeland. Nou, als je dat leest, daar schrik je gewoon van. Agenten die zeggen van ja, we zien wel verdachte bewegingen, maar we hebben gewoon geen tijd om erachteraan te gaan. En we beginnen er niet eens aan, want het wordt toch niks. En we zijn backup voor andere collega's en we redden het gewoon niet. Dus ze kijken naar links als ze rechts iets geks zien gebeuren.
En je kunt natuurlijk hier op het platteland nog ongestoord je werk gaan. Het is een uitgestrekt landelijk gebied. Wel goede logistiek. Hè?
Goede infrastructuur. Ja. Dus je zit heel afgelegen, maar je bent binnen een paar minuten zit je op de grote weg. En wat dacht je van de zeehavens? Dus het is heel makkelijk te verspreiden. Terwijl je toch vrijwel onzichtbaar je werk kunt doen. En daar speelt natuurlijk ook nog mee op het platteland, dat mensen, zeker in Groningen, dat zal in Drenthe en Friesland misschien iets minder spelen, maar dat mensen niet echt genegen zijn om te klikken over wat er gebeurt in hun omgeving. Hè? Er heerst vrij veel armoede, dus mensen zijn ook nog wel, hè, de lokale bevolking is ook nog wel bereid om mee te werken, een beetje hand- en spandiensten te verlenen. Ja, en dan houdt iedereen zijn mond maar dicht, want je wordt er allemaal een beetje beter van. En dat geld wordt weer besteed bij de plaatselijke bakker. Zo gaat dat. En dan houdt iedereen zijn mond en dat is het dan.
Hoe kom ik eigenlijk in contact als ik een drugslab in mijn schuur wil? Hoe kom ik dan eigenlijk in contact met de criminelen?
Nou,
hoe werkt dat?
Ja, niet lang hoeft. Ik denk dat ze heel snel bij je op de stoep staan.
Vaak werkt het ook inderdaad andersom. Ja, vaak komen ze bij jou aan de deur als je bijvoorbeeld in het geval van Willemshoorn, dat is een zaak, daar is een crystal meth lab opgerold bij een villa. Daar verschenen op een goede dag opeens ook Spaanstalige mannen bij de bewoner aan de deur. En die lieten hem op een iPad maquettes zien van een filmproject. En voor dat filmproject wilden ze heel graag zijn schuur gebruiken. Weliswaar mocht hij onder geen beding kijken wat er gebeurde. Maar in ruil daarvoor kreeg hij bijvoorbeeld €25.000 contant per maand.
Tjongejonge, ja. Kijk, dat zijn bedragen.
Ja. Het is wel moeilijk om nee te zeggen eigenlijk.
Ja, goed. Bij de aanpak van ondermijning is dat een van de van de alarmbellen die je hoort af te gaan. Als zulke grote sommen geld worden geboden, dan is het eigenlijk altijd al mis.
Er zijn ook hele campagnes, hè? Vooral om boeren of bewoners van voormalige boerenpanden, om die te benaderen. En daar vooral maar te benadrukken, hè? Dat gaat vaak van gemeenten uit, om zwicht niet voor mensen die heel veel geld bieden voor de huur van je schuur, loods of wat dan ook. Want dat zit vaak niet goed.
Nee, maar als ik dat doe en ik denk, ach, weet je, ik heb wat geld nodig, ik doe het even een halfjaartje.
Nou, je komt bijna niet meer uit die tentakels van die netwerken. Dus dat is echt lastig. Nou ja, dat vertelde die man in Willemsoord ook, hè, voor de rechter.
Maar ze gaan toch ook vanzelf weer weg? Ik bedoel, of blijft een drugslab heel lang op dezelfde plek?
Nee, het is een soort rondreizend circus. Hè. Zo moet je het een beetje zien. Je hebt dan ingevlogen specialisten uit bijvoorbeeld Mexico of Colombia die echt exact weten hoe ze een bepaalde druk maken. En die gaan dan van lab. Dat wordt een beetje geschetst als een soort, ja, ZZP'tjes die van lab naar lab gaan om maar te gaan produceren. En kijk, je kunt wel zeggen van ja, ik doe het een halfjaartje. Maar je houdt natuurlijk een verderfelijke wereld in stand ook. Een wereld van verslaafd, een wereld van extreem geweld. Een wereld die nergens voor terugdeinst.
Laten we even bij Willemshoort blijven. Die zaak ken jij een beetje. Wat voor types zitten daar dan achter?
Nou, in dit geval waren het Mexicanen die bij hem, bij de bewoner actief waren.
Ja, en hij kwam niet meer van ze af, vertelde hij, hè?
Nee. Nee, want op, nou ja, goed, hij, in eerste instantie, hij mocht dus onder geen beding kijken in de schuur wat daar gebeurde. Nou goed, daar kun je vraagteken bestellen, waarom ga je mee akkoord? Maar goed, afgaan op zijn verhaal, kreeg hij na een paar maanden argwaan en wilde hij wel weten wat er gebeurde. En nou ja, op dat moment werd de sfeer sloeg om en werd het minder vriendelijk. En kwamen er twee Mexicaanse broers, door de bewoner omschreven als grizzlies, die kwamen langs. Om hem ja, even goed de wacht aan te zeggen. En dat gebeurt dan intimiderend. Hè? Dan, hij vertelde dat op een gegeven moment werd een foto van zijn dochter. Ja, pakte een van die mannen vast en liet hem dat zien. En ja, dat is natuurlijk bedreigend en intimiderend.
Ja, en daar in Drenthe zat nog eentje er vlakbij, hè?
Ja.
Ook een hele grote.
Ja, dat is wel leuk dat je dat vertelt. Wat is in Nijenveen? Daar heb ik toen ook zelfs een apart artikel over geschreven. Dat, nou ja, Nijenveen en Willemsvoort zijn twee dorpjes liggen op een kwartier rijden van elkaar. Maar er waren twee grote baronnen actief. Want in Nijenveen ging het om Alejandro C. In de buitenlandse media een beetje getypeerd als de koning van de heroïne. Kreeg in Amerika ooit een gevangenisstraf van 32 jaar. Kwam na verloop van tijd toch weer vrij. En stortte zich hoogstwaarschijnlijk meteen weer op drugs.
Ja, en in Nijenveen, dat was de grootste kookwasserij, als ik het goed heb, ooit gevonden in Nederland.
Ja, daar haalden ze spullen binnen en dan wasten ze de drugs er dus weer uit. Ja, om dan vervolgens weer verder op transport te doen. Ja. Hè, want de meeste drugs gaan toch naar het buitenland. En dan is dit vooral een productieland. Ja. En als je ook ziet hoe die invallen soms, hoe dat gaat hè, met de politie, dan nou ja, je kijkt je ogen uit. In Blijham hebben ze ooit een drugslab opgerold. En dan ja, bij zo'n inval, de politie weet natuurlijk niet wat ze tegenkomen. Dus dan komen ze met zo'n enorm lege voertuig. Ja, het is echt, je denkt dat je in een film bent beland. En ze noemen hem de Beer Cat. Nou ja, dat is een enorm gevaarte. En zo gaan ze daar dan op zo'n boerenschuur af. Want je weet natuurlijk niet wat je aantreft. En ik geloof in Nijenveen dat die bij een inval dat ding ook in is gezet. Dus dat geeft ook wel aan dat je wel met serieuze criminelen te maken hebt.
Ja, en in Willemsoort is dat ook zo. Dat dorp werd toen hermetisch afgesloten. Grote politiemacht. En op een gegeven moment kwam het arrestatieteam over dat onverharde weggetje richting de villa aan denderen. Maar ook in een wijde omtrek rondom de villa lagen agenten gewoon op hun buik in de bosjes. Die hielden gewoon het hele gebied in de gaten. Want, ja,
je weet niet wie er binnen zit en wat er binnen zit en hoe ze zich zullen gedragen.
Nee.
Precies.
En de reputatie van die ondernemer was in één klap weg, hè? Want dat was een hele bekende ondernemer.
Ja, ja nee, de bewoner van deze villa in Willemsvoort, dat was ooit een grote Drentse ondernemer. Hield kantoren in grote panden, in onder meer Emmen, Haventum, ook in Groningen.
Ondernemer van het jaar.
Ondernemer van het jaar geweest, jong ondernemersprijs gewonnen in 2002. Ja, en dat hij dan
zich inlaat met dit soort mensen, ja, dat is wel bijzonder, hè? Ja, ja.
Het zegt ook wel wat. Nou, hoorde ik jullie ook zeggen dat heel veel drugs die in Nederland gemaakt wordt, bestemd is voor de buitenlandse markt. Wat maakt Nederland dan zo populair? Dat we hier blijkbaar het gaan produceren om het vervolgens weer over de hele wereld te verkopen. Zijn wij dan zo goed in drugs maken? Ja, ook niet. Want we halen die Mexicanen en Colombianen, die vliegen we in om hier te komen kopen.
Ja, maar dat is toch de kleine pakkans. Zo staat Nederland ook wel bekend, hoor, in het buitenland. Nou ja, en je leest het nu dus ook in dat recente rapport, hè, van de Groninger burgemeesters over ondermijning. Dat de kans dat je op het platteland gepakt wordt, is gewoon klein. Een van die agenten die omschrijft het, ik geloof dat het een agent was, van je kunt hier nog gewoon op een trekker je ontsnappingsroute in gaan zetten. En dan is de kans nog groot dat je wegkomt. Want er is gewoon niemand die het controleert. Nou, en we hebben al genoemd, hè, de rust, de ruimte en de infrastructuur is wel fantastisch. Ja, en als daar dan amper wordt ingegrepen, ja, dan gaat het goed. Voor de crimineel dan. Hè? Bart Olmer die heeft dat verhaal ook geschreven, onze collega, over dit rapport. En die omschrijft het ook van, het is net een brochure voor de crimineel. Zo leest dit rapport van de rust, de ruimte, weinig licht en genoeg lege schuren.
Ja, en de lage straffen speelt dat ook mee?
Want... Deze bewoner is eerder dit jaar veroordeeld voor mijn hoofd. Ongeveer 2,5 jaar cel. Hij gaat ook nog een hoger beroep tegen zijn straf.
De bewoner van Willemsoord bedoel je? Ja, precies. Nee, hier houdt het vaak met een paar jaar wel op.
Zou dat hoger moeten? Ja, dat is een hele andere discussie die we hier misschien niet moeten voeren. Maar
nee, dat is natuurlijk
om
lastig.
Om buitenlanders op afstand te houden, zou je daar misschien wel over moeten denken.
Ja, nou ja, dat zou kunnen. En je moet het platteland meer afschermen.
Ja, je moet het ook... kijk, in het geval van het lab in Willemsoord is hij de enige die is opgepakt. Er was niemand verder aanwezig in het lab op het moment van de inval. En kijk, dat is wel een feit... Crystal meth of zulke synthetische drugs maken kun je niet alleen. Je hebt daar hulp bij nodig. Je hebt daar expertise bij nodig. Maar je hebt daar hulp bij nodig. Dat kan gewoon niet alleen.
Nee, maar bij die invallen in Nijenveen, bij die cocaïnewasserij, toen hebben ze echt mensen ter plekke gepakt. Hè, die daar zaten. En die zeggen dan natuurlijk ook dat ze voor heel wat anders daar zijn. Maar goed, dan liggen de bewijzen natuurlijk. En die mensen zijn ook wel tot wat meer jaren veroordeeld. Hè. Ik geloof 5, 6 jaar. Ik heb het zo niet op mijn netvlies. Maar evengoed, omdat de pakkans klein is... Ja, nou ja, het is natuurlijk niet voor niets dat die Amerikanen hierheen komen.
Je zei het net al, je kunt het niet alleen. Je hebt je een beetje verdiept in hoe zo'n drugslab werkt, hè? Hoe gaat dat?
Ja, eigenlijk best professioneel. Dat wordt... kijk, ik heb gekeken in een van de Crystal Meth Labs. En daar ben jij trouwens ook mee geweest. We hebben daar samen gekeken. Het was in een schuurtje, het leek wel eigenlijk een soort kippenschuurtje, misschien wel zoiets. En dan zag je op de wand zag je een soort recept met stift getekend. Nou ja, ik denk dat het een recept was. Ik kon er niet veel van maken, maar goed, daar stonden wel bepaalde chemische stoffen op uitgeschreven.
En verhoudingen leken erbij te staan. Ja. Echt zoals je het in de kookboek ziet, zeg maar.
Je ziet ook echt dat het, bijvoorbeeld het dak van die schuur was echt zwaar en dik geïsoleerd. Met, nou, ik denk wel 10 centimeter, 15 centimeter dikke laag isolatiemateriaal. Er werd ook gewerkt met gaswassers, er werd gewerkt met allerlei afvoer- en afzuigingssystemen. Het is wel serieus werk.
En, er zaten overal wateraansluitingen op de meest rare plekken.
Ja, krachtstromen in de buurt en in de kelder onder de woning. Dat acht ook de rechter wel bewezen, die diende als een verpakkingsruimte. Dus het is echt wel een soort gestroomlijnde organisatie, lijkt me, een soort fabriekje. Je voert de IBC's en grote vaten met grondstoffen voer je aan. De drugs wordt gekookt. Er wordt gezorgd dat de chemische stoffen op een relatief veilige manier worden afgevoerd. De boel wordt goed geïsoleerd. Er is een aparte verpakkingsruimte. Dus ja, dat getuigt wel van enige... Ja, professionaliteit, als je het zo
en wat doen. Je nu ziet is dat deze mensen die de afgelopen jaren zijn opgepakt, dat die rechtszaken onderhand beginnen te lopen. En dan kom je er dus ook achter dat er heel veel de politie die drugslab op het spoor is gekomen via die encrochats, de conversaties tussen criminelen, waarvan ze dachten dat ziet niemand, maar de politie heeft heel lang meegeluisterd, hè, stiekem.
Ja,
dus...
want de politie heeft het op een gegeven moment die systemen Sky en Encrochat gehackt. En dat was in 2020. Ik weet ook niet exact het moment wanneer. Maar je ziet daarna een golf aan invallen bij drugslabs. Als je onze lijst ook ziet, hè? In mei, juni, juli, augustus, september 2020... de een en de ander werd opgerold.
Ja, dat was natuurlijk hele waardevolle informatie voor de politie.
Ja, een soort goudmijntjes konden echt meelezen met wat er besproken werd in die chats. En dat is ook een van de argumenten geweest om de bewoner in Willemsoord te voordelen. De rechter acht bewees dat hij schuil ging onder de naam Boer en onder de schuilnaam Krul.
Ja, maar dat hacken door de politie, dat wordt nu wel weer door advocaten een beetje ondermijnd, om maar in de termen te blijven. Want ze zeggen dat is toch een beetje oneerlijk verkregen bewijs. Hè? Dus nou is de vraag of al die zaken, of die wel overeind blijven.
Maar feit is in ieder geval dat deze drugslabs zijn opgerold.
Ja, en ja. Dat is natuurlijk vooral, nou ja, ook uit veiligheidsoogpunt is dat wel goed.
Ja, waar moet je nou op letten? Hoe kun je een drugslab herkennen?
Nou ja, je ziet sowieso, wordt vaak gezegd, hè, schuren waar heel lang niks is gebeurd en waar je ineens veel autobewegingen ziet. De politie die hoopt natuurlijk ook op tips van de bevolking. Want ja, dan kijk je naar, wordt er gesleept met vaten natuurlijk vooral. Hè,
of ruik je chemische grondstof weg, chloren sabbe.
Ja, vreemde geur, ja. Maar het is vooral het gesleept met de grondstoffen, de vaten, ook het afval. Hè? Dat is natuurlijk een dingetje, want dat wordt vaak gedumpt.
In natuur.
Grote natuurschade. Dus dat zijn echt vaten met de meest gore troep. Dat wordt dan natuurlijk in busjes geladen. Dus vroeg of laat moet je wat zien. Maar goed, als dat binnen gebeurt, maar dan heb je het al over extra autobewegingen. Hè? Daar waar nooit wat gebeurt. En waar nu ineens veel bedrijvigheid is, nou ja, dan is de kans groot dat er iets niet in de haak is.
Ja, opletten, want dat kan ook leiden tot succes. Zo werd in 2021 in Dalen een ecstasy-lab opgerold, omdat de buurman gesleept zag met grote vaten buiten. En die dacht, dit is niet in de haak. En heeft de politie ingeschakeld.
Moet je wel lef hebben om dat te melden.
Dus nou ja, dat kan anoniem, denk ik.
Dat kan anoniem, ja.
Kan anoniem, dus ja. Er is natuurlijk niet gezegd dat bij de buurman is gebeurd. Maar inderdaad, ik denk ook wel dat veel mensen daar gebruik van maken. Dat ze het liever anoniem doen. De politie heeft het altijd over lopende onderzoeken. En dat ze erachter komen. Maar dat is natuurlijk vaak naar aanleiding van tips. Want je hoorde al, ze gaan zelf niet heel actief op het platteland op zoek naar labs.
Helder. Ina Reitsema, Robert-Erik Lanting, dank jullie wel. Je luisterde naar Radio Ramkraak, de crime podcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. De misdaadverslaggevers van deze kranten praten je iedere week bij over misdaad in Noord-Nederland. De muziek die je hoorde werd gecomponeerd door Guido Keizer. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik bedank je voor het luisteren.